Ik wil graag met u lezen uit Matteüs 26, vanaf vers 6 tot 13. Toen Jezus in Betanië, in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met een zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden. Dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Jezus hoorde het en zei: waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. We gaan nu met elkaar zingen uit de nieuwe liedbundel 558 vers 1, 2, 3 en 4.
Afgelopen maandag ben ik op de motor gestapt om bij de uitvaart van José te zijn. Nu neem ik aan dat niemand van jullie José heeft gekend. Een jonge vrouw, als ik het goed zeg, 38. Ik ken José, Danny en José, die zaten bij mij op beleidingscategorisatie. Ik mocht ze trouwen, mijn kinderen dopen en daarna ben ik vertrokken naar Almere. En José die kreeg een tijdje terug kanker. En dat was ook haar einde. José die had tegen iemand gezegd op een van de bezoeken dat ze het zo raar vond dat je niet op je eigen uitvaart bent. Nou kan ik me van mijn pa vorig jaar herinneren dat hij dat ook vond. Hij wilde alles tot in de puntjes geregeld hebben en dat lukte uiteraard niet met vier jongens, want wij deden het toch op onze eigen manier. Maar mensen doen dat soms, dat ze zich realiseren. Ik weet niet of jullie die gedachte wel eens hebben gehad. Het is een hele gezonde gedachte hoor. Het is niet voor niets dat de Bijbel ons leert dat je beter in het huis van rouw kunt zijn dan in het huis van feestgelag. Dus denk er eens over na, je eigen uitvaart. Ja, niet zozeer van dat je dat allemaal moet regelen, maar dat je er zelf niet bent. Sommige mensen die schieten dan in de stress. Wat zullen ze dan over mij zeggen? Ik heb uitvaarten mogen leiden waar de overledene voor het overlijden precies vertelde wat ik in de preek moest zeggen. Waarop ik aan het sterfbed toch maar zei dat broeder of zuster niet over het graf heen moest willen regeren. Want het was tijdens het leven ook niet gelukt, dus waarom zou het na het leven wel gebeuren? En er zijn mensen, ik heb ook mensen uitvaarten geleid waar helemaal niets geregeld was. Omdat iemand sterven zo ver van zich afhield, dat zelfs een gesprek met de kinderen of zo daarover, zelfs bij ernstig zieken, nu, dat was not done, dat moest allemaal wegblijven en maar we moeten toch wel weten wat je zou willen, pa. Nee, dat moest allemaal niet. Dat is een hele gekke omgang met het sterven hebben wij mensen soms. Nu noem ik wel twee uitersten, hè? Van helemaal niets tot echt alles in kammen en kruik wil hebben. Dat zijn wel twee uitersten. Maar de gedachte die ik er elke keer bij heb is wat vreemd. Want waarom zou je nog wat willen zeggen als de tijd die God jou heeft gegeven voorbij is? Waarom zou je dat willen? Ouders die tegen mij zeggen, ja maar je moet wel tegen mijn kinderen zeggen dat ze in Jezus moeten gaan geloven. Dan zeg ik van ja maar heb je dat zelf niet gedaan dan ondertussen? Ja maar als er iemand uit de hemel komt, opstaat uit de doden, dan geloven ze het wel. Nou, geloof er niks van. Waarom deze gedachte? Omdat Jezus wat die vrouw doet op een hele rare manier duidt. Wat was er aan de hand? Jezus en zijn discipelen waren eigenlijk een beetje uit Jeruzalem gevlucht. Want de massa die drong op hen aan en ze werden ook wat achtervolgd en dat was allemaal spannend. En ze waren eigenlijk uit Jeruzalem weggevlucht om rust te zoeken in Betanië bij een vriend. Nou, ik weet niet of je dat gevoel kent, maar als je echt even te veel is, dat je rustig even aan tafel gaat zitten bij een vriend of bij een vriendin. Even, dit is niet mijn telefoon die nou gaat, het zijn niet mijn zorgen hier in huis, ik mag even ontspannen. Nou, daar was Jezus. Jezus die was even aan het ontspannen. Tijdens de maaltijd, en we weten uit het Matthäus-evangelie niet of die vrouw nou binnenkwam, of dat ze ook aan tafel lag, of wat er ook, dat weten we allemaal niet. Maar er is een vrouw en die heeft een kruikje nardusolie bij zich. Nou, heb ik daar wel eens een keer wat meer over verteld, dus voor sommigen herhaal ik nu wat ik al eerder heb gezegd. Ik heb ook altijd in mijn werktas heb ik een flesje nardusolie bij me, om bijvoorbeeld mensen te kunnen zalven. Bijvoorbeeld op een ziekbed of anderszins. Hè. Een aantal keren gebeurt dat wel per jaar. Nou, nardusolie. Waar komt nardusolie vandaan? Nardusolie komt uit India. Toen ook. Dus in India werd de nardusolie gemaakt. En die nardusolie die had één hele specifieke bedoeling. Als iemand was overleden, dan werd het lichaam gezalfd, als het kon, met nardusolie. Maar nardusolie was verschrikkelijk duur. Echt, dat is onvoorstelbaar dure parfum was dat. Maar wat deden de mensen als je het kon betalen, hoor? Want de meeste mensen konden dat ook niet. Maar wat deden ze? Als een soort van begrafenisverzekering kochten ze, of spaarden ze door de tijd heen geld bij elkaar om zo'n flesje olie aan te schaffen. Zodat als ik overlijd, dan kun je daar, hè, op de derde plank links, kinderen, daar ligt het briefje en onder de fles met nardusolie. En dan kun je mijn lichaam zalven voordat ik het graf inga. Er komt een vrouw binnen met zo'n kruikje nardusolie. En wat doet ze? Ze giet de olie uit over het hoofd van Jezus. Ik ga er verder geen technische dingen over vertellen. Of kan dat wel als je aanlicht en zo. Commentaren schrijven er genoeg over. Ze doet dat. Dus die nardusolie, dus een beetje stroperige olie, die druipt als het ware door de haren en de baard van Jezus over zijn schouders naar beneden. Maar vooral die haren en die baard, daar gaat het nou even om. Want Jezus als orthodoxe Jood had lange haren en had een lange baard. Want hij hield zich aan Torah. Dus dat druipt naar beneden en op ogenblikkelijk vult dat hele huis zich met de geur van die nardusolie. Even stilstaan. Dat is dus de geur van het graf. De mensen daar aan tafel, die wel eens een uitvaart hadden meegemaakt, van een gezalfd lichaam, die kenden de hele weg van huis naar het graf de geur van de nardusolie. Ken je dat? Dat je een bepaalde geur altijd koppelt aan een bepaalde gebeurtenis. Ja, de geur van Liesel, dat denk ik meteen aan een ziekenhuis. Ja, dat soort dingen. Die mensen daar, die hadden dus bij die nardusolie, die hadden ogenblikkelijk een begrafenis voor ogen. Dus dat huis van Simon, dat was op dat moment een graf geworden. Nou, dat mensen dat niet in één keer snappen, dat blijkt wel uit de reactie van een aantal van die discipelen. Want die zeggen, nou, belachelijk, als je dan toch die olie niet wil, had het dan duur verkocht en had het dan aan de armen gegeven. Hier ontspoort het verhaal. Jezus corrigeert het ogenblikkelijk, daarom weet ik dat hij vindt dat het ontspoort. Maar het ontspoort ogenblikkelijk, want die discipelen, die zitten niet in de geest van die vrouw. Die hebben geen associatie met een begrafenis, die hebben geen associatie met een zalving of met wat dan ook. Dus die ontsporen ogenblikkelijk en die hebben het over de prijs van die nardusolie. Het is een typisch menselijke gedachte om altijd maar weer in prijzen te denken. Ja, het pak kan niet duur genoeg zijn als je naar de kerk gaat. Dat soort dingen. Alsof het daarvan afhangt. Heb je dan niet door wat er gebeurt? Dus Jezus parkeert ogenblikkelijk die woorden van de discipelen. Dan moet je je voorstellen wat er gebeurt. Kwade tongen beweren dat deze mevrouw Maria Magdalena was. Dat komt in een ander evangelie ook voor. En ook kwade tongen beweren dat zij een hoer was. Nou, dat woord klinkt bij ons wel heel erg hard, maar de Bijbel gebruikt het woord prostituee niet, maar het woord hoer, dus dat gebruik ik dan hier ook maar. Dat zij in de kring van intimie van Jezus opgevangen, maar dat haar professie prostitutie was vroeger. Dat betekent dat de nardusolie gefinancierd was met de opbrengst van de verkoop van haar lichaam. Dat is nardusolie met een kwalijk geurtje. Net als een kerk die zijn begroting rondkrijgt door zwart geld te accepteren. Dan is de prediking met een kwalijk geurtje. Ja, dat gebeurt daar. Maar het aparte is dat Jezus dat aanvaardt. Daar kom ik straks op terug. Jezus aanvaardt dat. En weet je wat nog bijzonder is? En dat, daar kwam ik op doordat ik het las bij een ander. Hier is Jezus voor de eerste keer Messias. Want jullie weten toch wat Messias betekent? Kijk, gezalfde. Hij was nog helemaal niet gezalfd. Niet tot profeet, niet tot priester en niet tot koning. Ja, de duif, ja, bij zijn doop. Dat zien we als doop met de Heilige Geest. Zalving met de Heilige Geest. Maar dat staat nergens. Dit is de eerste keer dat Jezus Messias wordt. Dat hij gezalfde wordt, Mashiach. Dus wat die vrouw doet, en probeer het je even in te denken. Ja, je hebt er maar korte tijd voor. Maar wat die vrouw doet, is nardusolie verdiend met zonde gebruiken om de Zoon van God Messias te maken. Nou, dat is typisch. Dat is wel heel bijzonder als je dat op deze manier doet. En Jezus die laat dat ook gewoon toe. Hij laat gewoon toe dat deze beweging in één keer doorgaat. Maar nog een punt erbij. Waarom stond bij Maria dat potje, die kruik met nardusolie op de derde plank rechts op het briefje wat er bij haar uitvaart moest gebeuren? Omdat dat haar uitvaart was. Dus niet alleen kiepert ze, giet ze haar leven, haar zondige bestaan over Jezus heen, maar ze geeft hem ook haar dood mee. Alsof ze daarmee wil zeggen, ik heb het niet meer nodig. Laat ik het dan nu maar hiervoor gebruiken, voor u, Heer Jezus. Hoe kom ik daar nou op? Nou, omdat op het moment dat die discipelen beginnen over, ja, maar dan had je duur moeten verkopen. Dat Jezus zegt, wacht even, de armen heb je altijd nog bij je. Doe daar maar mee wat je nu zo mooi roept. Ga maar voor ze zorgen, voor die armen. Maar zij deed dit om mijn begrafenis voor te bereiden. Dus Jezus had ogenblikkelijk door wat er gebeurde. Die hele setting, ja, dan moet je ook echt zoon van God voor zijn om zo snel te kunnen denken, denk ik dan. Maar die hele setting pakt hij in één keer op door te zeggen, Maria heeft hier mijn begrafenis voorbereid. Je moet je even voorstellen wat een begrafenis dat wordt. Want vanaf dat moment dat hij het huis van Simon de Melaatse gaat verlaten, bij iedereen die hij tegenkomt, die zal aan Jezus vragen, was je er niet een beetje vroeg bij? Nu al nardusolie. Stel je voor, in de hof van Gethsemane, waar de politie van de tempel komt samen met Judas. Judas omhelst hem met een kus. Hé, Jezus, nu al begraven? Komt hij voor Caiaphas? Voordat die goede man iets kan zeggen, moet hij al door die doordringende geur van de nardusolie eerst maar even hoesten. Zo, jij hebt nardusolie op. Pilatus, Herodes, de moordenaars aan het kruis, die ruiken naar zweet van angst. Jezus ruikt naar de nardusolie van Maria. Wat neemt u mee het graf in? Maria. En haar hele leven. En haar sterven. Dat gebeurt er. Een ongelooflijk indringend gebeuren. aan het begin van de Via Dolorosa, de weg van het lijden. Jezus draagt Maria. Hij draagt haar prostitutie en de pijn die dat veroorzaakt. De scheuren in het leven van hele gezinnen die daar het gevolg van zijn. Je ruikt dat Jezus het draagt. Al haar verdiensten is gaan zitten in Indiase olie. Maar je ruikt ook de dood. Dat wat Maria niet kon dragen, er niet doorheen kon komen. Want je kunt niet over je graf heen regeren. Je kunt niet vertellen wat er op je begrafenis moet gebeuren. Dus Jezus draagt het maar door de dood heen. Is het dan ook gek dat bij de opstanding dit de eerste naam is die Jezus noemt? Maria. Waarop zij zegt Rabboni. Ik weet niet hoe het opstandingslichaam in elkaar zit. Of je dan ook die nardusolie nog kunt ruiken. Dat weet ik niet. En dus dat laten we maar even daar. Maar ze had het nog wel in het graf geroken toen de steen al was weggewenteld. Maar één ding is zeker. De eerste die Jezus heeft begraven, was ook de eerste die de opgestane heiland tegenkwam. En weet je, dan denk ik bij mezelf, wij gaan nu het avondmaal vieren. En wij zeggen altijd, dat zal ik zo meteen ook lezen, dat Jezus ernaar verlangt om met ons die maaltijd te vieren. Dat gaan we zo meteen ook lezen hoor. Maar vanavond heb ik zoiets van, misschien is het wel voor jou om vanavond te zeggen, zo waar ik van u het brood en de beker krijg, zo waar geef ik mijn leven met u mee, het graf in, zodat u op de opstandingsmorgen als eerste mijn naam kunt noemen.